Vervolgens openen we opnieuw het woord van de Heer in het Oude Testament. In het profetenboek van Habakuk. We lezen opnieuw Habakuk 3.
Een gebed van Habakuk, den profeet op Schichtjonoot. Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, in de toorn gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als des lichts. Hij had hoornen aan zijn hand en al daar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten heen. Hij stond en mat het land. Hij zag toe en maakte de heidenen los. En de gedurige bergen zijn verstrooid geworden. De heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen. De gangen der eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Gusan onder de heidelheid, de gordijnen des lands van Midian schudden. Was de Heer ontstoken tegen de rivieren? Was uw toren tegen de rivieren? Was uw verbolgenheid tegen de zee toen gij op uw paarden reed? Uw wagens waren heil. De naakte grond werd ontbloten door uw boog, om de heden aan de stammen gedaan door het woord Sela. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd. De bergen zagen u en leden smart. De waterstroom ging door. De afgrond gaf zijn stem. Hij hief zijn zijden op in de hoogte. De zon, de maan stonden stil in haar woning. Met het licht gingen uw pijlen erheen. Met glans uw bliksemende spies. Met gramschap trad gij door het land. Met toorn dorstet gij de heidenen. Gij toogt uit tot verlossing uw volks. Tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondert het hoofd van het huis des goddelozen. Ontblotende den grond tot den hals toe, Sela. Gij doorboorde met zijn staven het hoofd zijner dorpslieden. Zij hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugden, alsof zij den ellendige in een verborgene zouden opeten. Gij betraat met uw paarden de zee, de geweldige wateren werden een moop. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeente en ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen de volk, tegen het volk, dat hij het met benden en aanvallen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Zo zal ik nochtans in den Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. De Heere Heer is mijn sterkte. En hij zal mijn voeten maken als de renden. En hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor den opperzangmeester op mijn negenoot.
Na het amen van de preek zingen we Psalm 89, de versen 7 en 8. Gemeente des Heren. Zo genoten en zo weer toegesloten. Dat kan de ervaring zijn. Dat het goed was aan de tafel des Heren. Dat het inderdaad een moment was van zitten aan zijn voeten. Om daar het te zien, te ontvangen, te proeven en te smaken dat de Heren goed is voor zo'n slecht mens. Maar wat kan dat dan weer zo snel weg zijn? Het avondmaal vieren we midden in het leven. Midden in dat leven van zorgen. Dat leven van moeite en verdriet. Het leven van de gebrokenheid. Het leven waar ook de zonde en de ongerechtigheid telkens weer een plaats heeft. Een leven onder de laag hangen de oordelen van de Heere. Zo vieren we het avondmaal. En zo trekken we de lijnen ook naar Habakuk 3. Want de woorden die we gelezen hebben aan het slot van het hoofdstuk, waarvan vers 18 een kernvers is. Maar als we dat hele gedeelte nemen vanaf vers 16, dan zien we daar drie aspecten waar we vanmiddag de aandacht op vestigen. In de eerste plaats letten we op de vrees. In de tweede plaats op het vertrouwen. En tenslotte op de vreugde. We letten op de vrees, op het vertrouwen en op de vreugde. En dat onder het thema het nochtans van het geloof. Jawel, het slot van Habakuk is best wel bekend. Wordt nog wel eens aangehaald. Vooral te beginnen bij vers 17. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal. Dat het werk van de olijfboom liegen zal. De velden geen spijzen voorbrengen. Dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal. En dat er geen rund in de stalling wezen zal. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Maar laten we dat voorgaande van vers 18 wel serieus nemen. Want als we dat zeggen wat we lezen in vers 17, dan zeggen we nogal wat. In de context van Israël betekent dat, dat juist datgene wat Israël tot zo'n vruchtbaar, tot zo'n welvarend land maakte. Het land waar het de zegen was, omdat de Heere zijn zegen gaf. De plaats waar de Heere zelf dat volk gebracht had. En dat ze daar de zegeningen van de Heere ontvangen mochten. Als we dat proberen te begrijpen wat dat betekent, gemeente, dan moeten we die beelden overzetten naar onze situatie. Dat betekent dat als vannacht de kotters uitvaren, dat ze niet meer terugkomen. Of dat als de kotters aan het einde van de week terugkomen, dat ze niets gevangen hebben. Niet één keer, maar steeds weer opnieuw. En als ze hier weer op het dorp komen, dat alles afgebroken is. Alles verdwenen is. De situatie die beschreven wordt in vers 17, dat betekent dat de zegen weg is. Dat het land tot een vloek is geworden. Iets daarvan zagen we in de achterliggende weken. Iets met nadruk, een klein beetje maar. Toen het zo droog was. En we keer op keer de beelden en de berichten horen over de maatregelen die genomen moesten worden. Maar het viel voor ons, naar onze waarneming, toch best nogal mee. Maar in al die berichten kwamen ook die beelden en die berichten uit Afrika. Van die gebieden waar in geen maanden geen druppel regen is gevallen. Beelden ook uit het midden van Australië, waar het al enkele jaren niet geregend heeft. Waar het land volkomen uitgedroogd is. Waar de bronnen opgedroogd zijn. De beken niet meer stromen. Het vee verdwenen is, omdat er geen enkele grasspriet meer te vinden is. En alle bomen zijn doodgegaan. Dat land, wat ook daar een zegen was, tot een vloek geworden. Die situatie, zoals we dat lezen in vers 17... dat is een verschrikkelijke situatie. Dat betekent dat er geen leven meer mogelijk is. Dat de mensen die nog overgebleven zijn, moeten vertrekken. Want zonder de zegen van de Heere, zonder zijn zegeningen van het land, is er geen leven mogelijk. Daar blijft uiteindelijk de stilte van de dood over. Dan is het toch te begrijpen dat Habakuk daarvoor vreesde. Zo lezen we het. Dat zijn buik beroerd werd. Dat zijn lippen beefden. Dat hij met trillende mond het gehoord heeft. En dat er verrotting kwam in zijn gebeente. Dat zijn knieën knikten. Toen hij dit woord van de Heer hoorde. Toen hij de stem gehoord heeft. Van de Heere die dit uitsprak. De stem van de Heere. Waar we over horen zingen in Psalm 29. Waar over die stem van de Heere klinkt. De stem van de Heere is op de wateren. De God der Ere dondert. De Heere is op de grote wateren. De stem des Heere is met kracht. De stem des Heere is met heerlijkheid. Ze breekt de cederen. Ze verbreekt de cederen van Libanon. Ze doet huppelen als een kalf op de Libanon. De stem des Heere houdt er vlammen van vuur uit. De stem des Heren doet de woestijn beven. Habakuk hoorde het. En hij vreesde voor de stem van de Heren. Hij vreesde voor dat oordeelswoord wat hij hoorde. Dat oordeel dat komen zal. onafwendbaar. En waar hij zelf, samen met andere rechtvaardigen, diegenen die hun leven aan de Heere toe hadden betrouwd, die juist wel in het spoor van Gods geboden wilden gaan, maar het oordeel zou ook hen treffen. En wie zou dan niet vrezen? In het besef, wie spreekt hier? Het is de Heere, de verbondsgod, met macht en majesteit. Die spreekt dat zijn heerlijkheid de hele aarde zal vervullen. Maar de heerlijkheid van de Heere horen. De heerlijkheid van de Heere zien. Als hij komt met zijn oordelen, met zijn glans. Daar is geen leven mogelijk. Daar is alleen de dood. Het oordeel van de Heere horen. Dat oordeel dat komt. Dat oordeel wat ondergaan moet worden. Wie zou dan niet beven, vrezen voor de stem van de Heere? Vrezen ook als je om je heen ziet. Als je ziet op je kinderen. Juist als ze andere wegen gaan. Als je kinderen de Heere niet kennen. Niet door geloof en bekering zich aan hem hebben toevertrouwd. Maar juist gekozen hebben voor andere wegen. Wegen van de Heere af. Wie zou dan niet vrezen? Als je hoort en ziet de stem van de verbondsgod die het verkondigt dat het oordeel komt. Oh, wat zou je dan niet sidderen als je bedenkt wat dat betekent voor je kinderen. Als die zich niet bekeren en dat oordeel moeten ondergaan. Zou het dan niet waar zijn dat je lippen zouden trillen? Dat je helemaal van streek zou zijn? Dat je met knikkende knieën dat hoort? Maar heren, mijn kinderen. Wie zou niet vrezen? Het oordeel van de Heere horen. Dat ook juist de gemeente zal treffen. De gemeente, ja, de gemeente des Heren. Maar die gemeente die in zoveel opzichten ook bij ons zo ver af is van dat wat de Heere vraagt. Dat wat de Heere voorschrijft. Daar waar de Heere toe uitnodigt. Als we het zien. En als we betrokken zijn op elkaar, dan kunnen we toch niet anders dan vrezen en sidderen voor de stem van de Heere. Laat ons dat dan aansporen. Om de Heere aan te lopen als een waterstroom. En te bidden. Hem te smeken. Dat harde harten van diegenen die onder ons zijn. Waar we zorgen om hebben. Waar we zien dat ze andere wegen gaan. Dat we de Heere bidden en smeken om die harde harten te breken. Te verbreken met zijn liefde. Dat het mag komen tot bekering, tot een terugkeer. Maar ook in geloof toegaan tot die God die nog steeds langmoedig is. Want de Heere komt. Maar hij wacht nog. Hij talmt nog. Hij is langmoedig. Juist om de gelegenheid te geven om je te bekeren. Om het van hem te verwachten. Om de toevlucht tot deze God te nemen. Maar het oordeel komt. En wie zou dan niet vrezen? Maar het is niet alleen de vrees. Nee, het is ook vertrouwen. Want het slaat om. We zien dat hij bevreesd is. En als we op ons laten inwerken wat het betekent, als het oordeel van de Heere komt, dat er geen leven mogelijk is, maar dat alleen de dood overblijft. De eeuwige dood. Ja, wat is dan je houvast? Wat geeft dan werkelijk waarde in het leven? Wat maakt dan dat je daar toch bovenuit kan komen? Dat je het kan zeggen, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. De tekst gaat niet daar. Het is niet alleen de vrees, maar het is ook het vertrouwen. Het steunen en leunen, ja op wat? Het is uitzien boven het oordeel. Het is zoals we het lezen in Romeinen 8, waar gesproken wordt. Ja, ook over de concreetheid van de zorgen, van het lijden, van de moeite. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ja, het lijden is concreet. De oordelen van de Heere die hangen laag. En toch, het is niet meer voor diegenen die begrepen zijn in Jezus Christus. die het mogen geloven dat hij voor hen gestorven is. Hun zaligmaker is dat dit leven met alles wat eraan vastzit niet meer is dan een zeer lichte verdrukking. Die voorbij gaat, die haastig voorbij gaat, die snel voorbij gaat. En daarom is het dat Habakuk het ook kan zeggen, we lazen het in vers 16, dat hij zal rusten ten dagen der benauwdheid. Want hij weet het, niet mijn werk, maar het werk van de verbondsgod, dat wordt in het leven behouden. Het is die God die niet laat varen het werk dat hij begonnen is. Het is het werk dat voltooid is in de komst en het werk van de Heere Jezus Christus. Waarin juist gebleken is dat in de toren de Heere denkt aan zijn ontfermen. Daar waar de tijd en de eeuwigheid elkaar gekruist hebben. Daar waar het onmogelijke mogelijk is geworden. Verzoening voor de grootste van de zondaren. En dan? Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Want de Heere, Heere is mijn sterkte. Dat is de grondslag. Dat is het ankerpunt. Dat is de vastheid, de zekerheid die overblijft. Ook al valt alles weg. Ook al zal het hele bestaan ons ontvallen. Houden we niets meer over, zijn we hier in dit leven niet meer dan berooide bannelingen, vreemdelingen. Dan is dit vast en zeker dat de Heere onze sterkte is, onze kracht, omdat hij het waar gemaakt heeft. Die kracht tot zaligheid, dat de Heere in de Heere Jezus Christus alles in orde heeft gemaakt, dat zijn werk het is om zondaren zalig te maken. Dat de beslissende slag gevallen is. Dat de Heere het uitriep aan het kruis. Het is volbracht. De verzoening is aangebracht. Het is vast en zeker. Het is beslist. En niets is er dat die zekerheid, die vastheid, die kracht, die sterkte nog kan ondermijnen. Want het ligt vast in de handen van de verbondsgod. Die niet liegen kan. Die het zelf in orde heeft gemaakt. Die zijn zoon heeft gegeven. En die zo het middel heeft gegeven. De sterkte heeft gegeven. De kracht waardoor het in orde gemaakt is. Nee, niet uit ons. Maar alleen uit hem. Die kracht en die sterkte. Waardoor harde harten breken. Waardoor bergen van zonde weggenomen worden. En waar de macht van de boze weggenomen is en geen invloed meer kan hebben en de gelovige niet meer kan meevoeren. Dat is het ene. Sterkte. Dat wijst op de kracht, op de macht en de majesteit van het werk van de Heere. U mag het ook anders lezen. De Heere, Heere is mijn rijkdom. Het woord kan ook zo vertaald worden. En dan wordt het onderscheid nog duidelijker. Als we het ene deel lezen in vers 17, dan blijft er niets over. Als dat gebeurt wat we lazen in vers 17, dan zijn we naar de begrippen van de wereld straatarm. Hebben we niets meer. Zijn we berooid. Houden we niets over. Maar als we de vastheid en de zekerheid en het geloof mogen hebben in het werk van de Heere Jezus Christus, dat Hij ons gekocht heeft, dat Hij alles in orde gemaakt heeft, dan zijn we niet arm, maar dan zijn we schatrijk. Dan zijn we rijk in hem. Rijk omdat hij alles in orde gemaakt heeft. Rijk omdat hij ons een eeuwige erfenis bereid heeft. Een erfenis die weggelegd is tot in alle eeuwigheid om te mogen genieten van dat wat hij bereid heeft. En van die erfenis ontvangen de gelovigen hier in dit leven al een voorsmaak. Ze mogen het proeven en smaken. Ze mogen ontvangen van de rijkdom van Gods genade. Ze mogen dat horen onder de verkondiging van het evangelie. Ze mogen het zien. Ze mogen het in handen nemen. Ze mogen het proeven en smaken aan de tafel van het verbond. Dat ze zo rijk zijn. Een rijkdom waar de mot en de roest niet komen zal. Een rijkdom die blijft. Een rijkdom die nooit meer zal verdwijnen. Een rijkdom zo hoog, zo breed, zo diep, zo groot, dat we dat van hieruit in ons aardse bestaan niet kunnen overzien. Maar in hem zijn we zo rijk. Hebben we toegang tot alle verbondsgoederen, voor al datgene wat weggelegd is voor de kerk die eenmaal zalig zal worden. En dat was wat we ontvangen hebben hier aan het avondmaal. Een voorsmaak. De rijkdom die we hebben in hem. Ik voor u. Wij ontvangen wat hij tot stand heeft gebracht. Een eeuwige erfenis. Vergeving van de zonde. Verzoening van de ongerechtigheid. En we raken kwijt. We zijn kwijtgeraakt. Dat wat we zelf meedragen. Die last van de zonde en van de ongerechtigheid. Omdat hij zelf dat weggedragen heeft. En ons bekleed heeft met zijn heerlijkheid. Met zijn rijkdom. En daarvan mochten we hier al proeven en smaken. Die rijkdom die gebleken is in dat offer wat hij gedaan heeft. Dat offer wat eenmalig was. Zo uniek. Zo rijk. Dat het genoeg is tot verzoening van heel de wereld. Ja, tot verzoening van nog meer werelden als ze zouden bestaan. In hem hebben we een rijkdom die zo groot en zo rijk is. Zo heerlijk. In hem hebben we alles. Ook al zijn we naar het begrip van de wereld arm. Gemeente, vanochtend en ook vanmiddag hebben we opnieuw belijdenis van het geloof afgelegd. Opnieuw hebben we uitgesproken hoe onze verhouding is ten opzichte van de Heer. Zowel in het toetreden aan de tafel, als ook in het blijven zitten in de... Daarin hebben we duidelijk gemaakt wat onze verhouding is naar de Heer toe. Hoe ligt dat, gemeente? Weegt dat voor ons? Of was er iets van een vanzelfsprekendheid? Een vanzelfsprekendheid in het toetreden tot de tafel. Omdat we immers ooit geloofsbelijdenis hebben gedaan. Of juist een vanzelfsprekendheid om af te blijven van de tafel. Maar het is zichtbaar gemaakt dat er onderscheid is. Een onderscheid die dwars door de gemeente loopt. Ja, en ook dwars door de avondmaalstafel heen. Het is of dood of leven. Het is of straatarm of werkelijk schatrijk. En dat is iets wat hier in dit leven duidelijk wordt. Of wij behoren bij hem, bij die God, in Jezus Christus. En dat we door hem mogen delen in zijn rijkdom. Mogen steunen op zijn sterkte. Ja, dan zijn we daarmee goed af. En dan is het inderdaad waar dat we mogen vertrouwen. Dat ondanks wat ons hier in dit leven overkomt. Nee, en niet om daarmee de realiteit weg te wuiven. Want de moeite is er. En het verdriet is er. En de zorgen zijn er. Maar als we daar bovenuit mogen zien. En misschien was dat wel even. Tijdens de bediening aan de tafel. Of onder de bediening van het woord. Dat we daar bovenuit getild worden. Dan weten we het weer. Dat het lijden van deze tegenwoordige wereld niet te waarderen is. Voor de heerlijkheid die nu al ontvangen wordt. Maar die straks in alle heerlijkheid wacht. Maar als we dat niet hebben. Als we inderdaad midden in de dood liggen. Als we niet delen in de rijkdom van de genade. Als we het niet weten, die kracht tot zaligheid in ons leven. Ja, dan zijn we inderdaad straatarm. Ook al gaat het ons misschien naar de begrippen van de wereld goed. Ook al hebben we het misschien allemaal in ons leven best voor elkaar. En misschien zelfs dat de zorgen ons wel bespaard blijven. En toch, wie is er onder ons waar de zorgen er niet zijn, die het verdriet bespaard blijft. En dan is de vreugde en de heerlijkheid en het bovenuitgetild worden voor de kinderen van God, dat is een voorsmaak voor dat wat wacht. Juist de zorgen die ons zo omringen, dan is dat ook een voorsmaak. als we het niet weten, te kunnen steunen op die sterkte van de Heer, te delen in die rijkdom die Hij uitdeelt, dan zijn we inderdaad straatarm. En als dat niet anders wordt, dan blijven we dat. En dan is alle moeite en alle verdriet en alle zorg die ons overkomt een voorsmaak van dat wat we eenmaal zullen ontvangen als we buitengeworpen zullen worden. Gemeente, een avondmaalstafel in de gemeente maakt duidelijk dat er een scheiding valt in de gemeente. Maar die valt hier, in de tijd, in het midden van de jaren. En laten we daarom, als wij nog op afstand staan, als wij niet delen in die sterkte, als wij niet deel mogen hebben aan de rijkdom van Christus, laten we dan in het midden van de jaren het gebed opheffen tot de levende God, door Jezus Christus, om te mogen ontvangen die rijkdom, die kracht tot zaligheid. Want het is nu nog het heden der genade. Het is nu nog de welaangename tijd. De tijd om de toevlucht te nemen tot Christus. Maar laat die tijd dan niet voorbij gaan. Maak dan gebruik van die tijd. Die tijd die de Heere geeft om Hem te zoeken. En wacht dan niet totdat we rust hebben gevonden in de sterkte van de Heere. Bij de rijkdom van Zijn genade. In het werk wat Hij gedaan heeft. Het is nu nog tijd. Het is nu nog de welaangename tijd. Dat is het tweede van de tekst, de verwachting. Nu naar het derde. De vreugde. De tekst die spreekt over vreugde. Zo zal ik nochtans, ondanks alles wat mij overkomt, ondanks dat ik misschien straatarm ben, in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn sterkte en Hij zal mijn voeten maken als der hinde. Hij zal mij doen treden op mijn hoogte. Er wordt hier gesproken van een vreugde. Van een diepe, een innerlijke vreugde. Iets van uit het hart. Vreugde om de daden des Heeren. Vreugde om de God van mijn heil. Vreugde omdat de Heere alles in orde gemaakt heeft. Vreugde in God, omdat de Heere recht doet. Recht doet in deze wereld. Waar uiteindelijk recht en gerechtigheid zal heersen. Maar ook vreugde, omdat die God bij machten is om te doen wat we zelf niet kunnen. Om recht te doen in ons leven. Om ons recht te doen staan voor zijn genadetroon. Vreugde in God, die diepe vreugde, omdat Hij alles gedaan heeft. Omdat het waar is. Omdat we het geloven mogen. Omdat we het weten mogen. Dat de Heer in zijn toorn gedachten heeft aan ontferming. Om mij. Om ons. Heel persoonlijk. Vreugde. Innerlijke vreugde. Diepe vreugde. Als een gave. Als een zaak van het hart. Maar dat blijft dan niet in het hart. Die vreugde die moet eruit. Die moet geuit worden. De vreugde is niet alleen een gave, maar ook een opgave. Een opgave om de daden van de Heere te vermelden. Om te vertellen, om rond te bazuinen hoe goed de Heere is. Om dat werk wat de Heere gedaan heeft in ons leven. Die vreugde, die moet de ruimte krijgen. En die maakt ook dat met alle zorgen, met alle moeite, dat als we die vreugde mogen hebben, die vreugde mogen ontvangen en die vreugde mogen uitspreken, dat we mogen huppelen over de bergen, over de zorgen, over de bezwaren heen. Want dat is wat we lezen aan het slot van vers 19. Hij zal mijn voeten maken als der hinde. Hij zal mij doen treden op mijn hoogte. Over alle bezwaren, over alle zorgen kunnen we dan met lichtvoetigheid heen treden. Omdat de Heere zelf zijn werk behouden heeft in het midden van de jaren. Zijn werk in het leven heeft gehouden. Omdat Hij het heeft gedaan. En daardoor verheugen in God. En die vreugde die krijgt een adres. Die heeft een adres. Allereerst tot de God van ons leven. Dat we die vreugde die opwelt uit het hart. Die uit onze mond voortkomt. De Heer de lof, de eer en de dankzegging brengen voor dat wat Hij gedaan heeft. Voor het goede wat Hij geeft. Dat we ons verheugen mogen over zijn kracht, over zijn rijkdom. En dat we hem danken, eeuwig danken zullen. En dat we dat lied voor het lam hier al aanheffen, omdat wat hij gedaan heeft, hij in orde gemaakt heeft. Dat we zo Jezus Christus, de zaligmaker, die onze zonde weggenomen heeft, de ongerechtigheid verzoend heeft, groot zullen maken. Zullen loven en prijzen. Met onze mond? Ja, met heel ons leven. Dat we daarin in die vreugde zullen voortgaan. Om zo een levend dankoffer te zijn. Om zo ons hele leven te wijden aan hem. Om zo vanuit de avondmaalsbediening het leven in te kunnen gaan. Het leven in te gaan en hem met vreugde voor te kunnen leven. Om alles te geven waar de Heere recht op heeft. Om zo de Heere groot te maken. De vreugde heeft een adres. Gericht op de Heere, maar ook gericht op onze omgeving. Dan kan het toch niet anders dat als we geproefd en gesmaakt hebben dat de Heere goed is. Dat we de Heere ontmoet hebben onder de bediening van het woord. Dat we aan zijn voet hebben mogen zitten aan de tafel van het verbond. Dan loopt toch onze mond over van de lof en de aanbidding. Dan spreken we daarover in de kring van het gezin. Dan vertellen we toch onze kinderen hoe goed de Heere is. En dan moedigen we ze aan, dan sporen we ze aan om ook de Heere te gaan dienen. Om hem ook te loven en te prijzen, omdat hij goed is. Dan bemoedigen we elkaar, wekken we elkaar als gemeente op om de Heere te loven en te prijzen. Omdat hij goed is. Is dat iets wat we zelf kunnen? Dat het een vreugde is die we zelf op moeten wekken? Een vreugde die we zelf maar moeten maken? Nee, die vreugde, die diepe vreugde, dat is een gave van de Geest. Die de Heere geeft in het hart van de gelovigen. Dat is zijn gave. En het is door het werk van de Heilige Geest dat we die opgave, het vermelden van de grote daden van de Heere, zijn lof te bezingen in de grote gemeente kunnen doen. En het is een gave die hij geeft. Tot bescherming van de gelovigen. Dat, zo lezen we aan het slot van Nehemia 8. Waar gesproken wordt over de vreugde. Die gebruikt wordt om het volk op te wekken. Dat volk wat de nieuwe tempel zag en bedroefd was. Omdat die nieuwe tempel zoveel minder was. En daar horen ze het. Want deze dag is van onze Heere heilig. Zo bedroeft u niet. Want de blijdschap des Heren, die is uw sterkte. De vreugde in God, een gave die de Heren geeft. Zodat de bedroefdheid om de zonde, om de ongerechtigheid, om de onvolkomenheid die overgebleven is, weg te nemen. Een vreugde als een gave van God. Om ons te richten op de bron van ons leven. De Heren zelf. Die vreugde, ja die is bij ons gemengd. Die is bij ons ten dele. Nee, niet omdat de gave van de Heere ten dele is. Maar omdat in ons, iedere keer opnieuw, als we het zien dat uit ons hart opnieuw in voortkomen zonde en ongerechtigheden. En dan te mogen weten dat we hier zijn, te midden van dit bestaan, in het midden van de jaren, het leven waar alles aan vastzit, om dan te mogen uitzien. Vanaf de viering van het avondmaal. Het proeven en smaken dat de Heere goed is. Te delen in de vreugde die de Heere geeft. Om dan te verlangen. Om in te mogen gaan in de vreugde des Heeren. Zodat het datgene wat ons nu nog hindert. Dat wat nog steeds opnieuw in ons eigen hart leeft. Waar de wereld vol van is. En waar de boze ons mee plaagt. Eenmaal af te mogen leggen. En dan hem te mogen zien. Het lam van God, van aangezicht tot aangezicht. En dan dat de tranen van onze ogen afgewist zullen zijn. En dat we ons mogen verheugen, verblijd mogen zijn, tot in alle eeuwigheid, met het lam. Dat we hem de eer en de lof en de aanbidding mogen brengen. En dan ongestoord, ongehinderd, om dan altijd te mogen zitten aan zijn voeten. Zo gemeente, hebben we geluisterd, vandaag maar ook de voorgaande weken, naar de prediking vanuit het boek Habakuk. Dat boek wat begon in de diepte. Wat begon met de klacht, met het onbegrip, met het uitroep waarom Heren en hoe lang Heren. Dat boek wat opklom in het horen van het werk van de Heren, Het verbazen over het werk van de Heere. Het horen dat de rechtvaardige door het geloof leven kan. Omdat, zo hoorde vanuit het Nieuwe Testament, die rechtvaardige alleen rechtvaardig is door het werk van de Heere Jezus Christus. Gerechtvaardigd door de grote rechtvaardige. En zo hoorden we dat dit profetenboek uiteindelijk uitliep op een loflied, op een lofprijzing, om dat wat de Heere doet. Een lied wat we meezingen met Habakuk, om hem te loven, om hem te gaan prijzen, om het elke dag opnieuw, vandaag op deze avondmaalzondag, maar ook morgen, als het gewone leven weer wacht, met ons leven hem te mogen loven en te mogen prijzen. Om het te weten, zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Amen.